Dat hele begrip van zoonschap komt dus wel degelijk gewoon uit het Oude Testament. En het is gekoppeld aan wat men zou moeten noemen zoonstelling, omdat de Bijbel het zo noemt, met de uitdrukking uit het Nieuwe Testament. Maar zoals gezegd, helaas is die uitdrukking in de vertaling verdwenen en afgevlakt tot aanneming tot kinderen. In het Engels staat er wel degelijk adoption, aanneming tot kinderen. Het is noodlottig, want we zijn daardoor dat hele begrip kwijtgeraakt. Daarna zeg ik een paar algemene dingen. Ja, begrijp je me goed, ik heb het vanmorgen geteld. Ik heb 86 pagina's A4 aantekeningen met schriftplaatsen bij me. Dus ja, dat gaat natuurlijk niks worden. Maar thuis kan ik nooit een keuze maken, dus ik moet het nou hier doen. Maar dan moet ik eerst wat zeggen over het oud-testamentische begrip wat wij kennen in het Nederlands als eerstgeboorte. Of als eerstgeborene, dat is hetzelfde woord. En ook nog het recht van de eerstgeborene, dus allemaal hetzelfde woord. Het is een ding of het is iemand, maar het is hetzelfde woord. En zelfs het stellen tot eerstgeborene is nog steeds één en hetzelfde woord. Het is het begrip begoer, drie letters, begoer. We kennen diezelfde lettercombinatie, dat is de wortel van het woord. Hè? We kennen diezelfde lettercombinatie ook als, bijvoorbeeld als Baruch. Dan vertalen we het met zegenen, zegeningen. We vertalen het trouwens ook met knielen en knieën. Eén knie, twee knieën. Je moet op je knieën als je gezegend wil worden, maar het is twee keer hetzelfde woord. We kennen het zelfs als Gerub. Weer letters verwisseld. Gerub. Het is hetzelfde woord. Gerub, weet niemand wat het is. Maar de Bijbel zegt gewoon wat het is. Het heet de Gerubijnen der Heerlijkheid. In Hebreeën 9. Het Nieuwe Testament. Waarmee gezegd wordt dat het woord Gerub de betekenis heeft van iets heerlijks. Een verheerlijkt iemand. Ja, waarom ook niet? Het zijn dezelfde letters als van de eerstgeborene. De heerlijkheid van de eerstgeborene is het dus. Dan heb je nog, ja, dit is geen taalles, laat staan Hebreeuws, maar dan heb je nog het idee dat aan het begrip begoer, vertaald met eerstgeborene, eerstgeboorte enzovoort, vastzit, het idee van isolatie. Namelijk, men wordt ergens uitgehaald en men ontvangt het eerstgeboorterecht. Ik kan het niet met u opzoeken allemaal, maar in ieder geval vind je de gedachte die aan dat woord dan hangt, vind je terug in Genesis 49. Dat zijn de profetieën, want zegeningen, dat weet ik niet, maar het zijn de profetieën van Jacob, onder de naam Israël trouwens, aan zijn zonen. En dan noemt hij Efraïm, die trouwens al een hoofdstuk eerder het eerstgeboorterecht kreeg. Dan noemt hij Efraïm en Jozef de afgezonderde zijner broederen. En daar komt tot uitdrukking wat impliciet vastzit aan het begrip begoer. Men is onderscheiden, let op scheiden. Men is onderscheiden van, men is afgezonderd van, enzovoorts. Daar is verschil tussen de mens in het algemeen en de eerstgeborene. Want iemand wordt in het eerstgeboorterecht gesteld en daartoe afgezonderd van zijn broeders. Iemand heeft dan weer uitgevonden, want die ontging deze combinatie, heeft uitgevonden dat Efraïm dus op een eiland woont, omdat er staat de afgezonderde zijn broederen. En misschien is dat ook nog wel zo. Maar dat is niet wat ik er meteen in lees. Het gaat gewoon om de betekenis van dat woord begoer. We hebben daar geen enkel woord voor. Ja, de gezegende. Degene die afgezonderd is, apart gezet is, dat is het. En we hebben een alternatieve term daarvoor. Want bijna altijd zijn bepaalde opvattingen weergegeven bij gelegenheid in parallelismen. Dus dan krijg je nog een keer zo'n woord. Hij is zus, hij is zo. En bij de andere keer heet hij dan niet Begur, maar heet hij Reshit. En Reshit, dit komt van het woord Resh. Dat is het eerste woord in de Bijbel. Bereshit. Want Resh is hoofd of eerste. En in ons woord eerste zit dat woord Resh. Hoofd. Eerst. Als je in de Bijbel leest over hoofd, dan moet je meteen ook denken eerste. En als je over eerste leest, dan moet je denken hoofd. Voorop is hoofd. Hij is geworden tot hoofd des hoeks. Dat is de top, het hoofd van het bouwwerk en met het eerste geboorterecht. Hij was trouwens ook de eerste, maar toen maar. Je moet een beetje die woorden kennen. Dan krijg je nog dat wij die woorden vertaald hebben. Hebben laten vertalen. Als begoer is of een afgeleid woord. Dan worden vertaald met eerstgeborene. Maar soms gaat het niet omdat het van toepassing is op de eerste vruchten van de oogst. En tarwekorrels worden niet geboren. Dus je kan het ook niet zo vertalen. En dan is het vertaald met eerstelingen. En eventueel ook met het synoniem reshit. De eerste vruchten van die oogst. Het hoofd enzovoort. En daarna wijs ik hem op dat een belangrijk deel van de, wat mij betreft, ceremoniële wet. Ik moet voorzichtig zijn met de uitdrukking, maar een belangrijk aspect van de wet is dat men alles wat als eerste komt aan de Heer zou wijden. En dat ging heel ver. Want dat betekent de eerstgeborene van uw vee, want dat wordt geboren, wordt gewijd aan de Heer. Er worden speciale dingen genoemd. Wordt ook genoemd dat als het niet kan of als het, weet ik veel, niet mogelijk is, dan moet zo'n eerstgeborene gelost worden. Want die eerstgeborene is van de Heer. En anders moet je ervoor betalen, want het is van de Heer. Dan moet je hem loskopen. Uw ezel enzovoorts. En hoeveel je dan betalen moet, staat er ook in. Want in het Bijbelse economisch systeem bestaat er niet zoiets als inflatie. Dat kan namelijk niet. Maar dat is moeilijker uit te leggen. Dat is een systeem wat in de 1000 jaren ongetwijfeld toegepast gaat worden. Ja, ja. U denkt dat de prijzen in onze dagen omhoog gaan. Nee hoor, je geld wordt minder waard. Dat is wat er gebeurt. En dus stelen ze het van je. Dat is wat er gebeurt. Kapitalisme heet dat. Sorry dat ik het wat grof zeg en kort door de bocht. Want we zitten er allemaal middenin, maar het is echt zo. Maar dat leg ik een andere keer wel weer eens uit. Maar de eerste is voor de Heer en moet eventueel gelost worden, maar het is voor de Heer. Dat geldt ook voor de eerste vruchten van de oogst, dan heet het de eerstelingen. Dat gaat zelfs in fasen. Nou ja, het is in ieder geval zo, voordat de oogst maar rijp is, zijn er altijd al dingen wel rijp uit de oogst. Hier en daar een halm of wat het maar is. En dat moet dan verzameld worden. En daar worden dan 2 broden van gebakken. Die worden bewogen voor het aangezicht, of dan wel opgeheven. Maar ze worden bewogen, levend gemaakt, voor het aangezicht des Heren. Wat moet de Heer nou met 2 broden? Hè? 2 gesneden wit, denk ik. Laat maar. Wat moet er met 2 broden? Eens, nou ja, doe maar. Nee, wat ik nou dacht, Hermanbrood, dacht ik. Ja, dacht ik aan. En dan ging hij naar Veendam en heette die stoet. Stoede, nou ja, laat maar zitten. Leggen we een andere keer weer uit. Maar wat moet er met 2 broden? Waarom is dat? Sterker nog, er ging weken daarvoor gingen er al vanaf. Toen was er ook al wat rijp van de oogst. Want je hebt altijd van die eigenzinnige types die vroeg rijp zijn. Ook onder het koren heb je dat. En dat werd als een garve gebonden, een schoof, een garve. En dat werd bewogen voor het aangezicht des Heren. Dat was zelfs 50 dagen voor de eerstelingen broden. Maar waarom was dat? Omdat het profetisch is en betrekking heeft op de eerstgeborene onder de mensen. Het heeft betrekking op de Messias uiteraard. Als eerstgeboren, als begoer, maar ook wel degelijk als reshit. Dat wil zeggen als resh, als de eersteling dergenen die ontslapen zijn. Ik citeer hem even uit 1 Korinthe 15 uit het Nieuwe Testament. Het is allemaal profetie. Het eerste, al wat de baarmoeder opent van het mannelijk geslacht, want aan inclusiviteit doen we niet. Al wat de baarmoeder opent, nee, je hebt die wat mankeren. Dat mocht dan niet naar de Heer toe, dat werd gedisqualificeerd. In de Bijbel, ik verzin het niet, dat staat in de Bijbel. Maar al wat de baarmoeder opent van het mannelijk geslacht is voor de Heer. Dat is een illustratie van de zoonstelling. Heb u die? Dat gaat de hele Bijbel door. Het probleem is dat wij daar geen woord voor hebben. Niet in het Nederlands, maar ook niet in het Grieks. Zodat de 70 Joden, waren het officieel, die het Oude Testament moesten vertalen naar het Grieks. In Egypte deden ze dat. In Alexandrië. Pak een beet zo'n 200 jaar voor Christus of zoiets. Maar precies weten ze dat niet, geloof ik. Mij maakt het ook niks uit. Maar die lui hadden dus problemen. Want hoe vermeld je nou in het Grieks het begrip eerstgeboorte? Hoe vertaal je dat? Ja, en als ik het zo zeg, is dat een onzinnige vraag. Want ik zeg toch, hoe vertaal je het begrip eerstgeboorte? Nou, dan is het al vertaald. Eerstgeboorte vertaal je dan. Dus zij hebben het vertaald met prototokos. Dat weet iedereen. Proto, dat weet u, dat is eerste. Pro, dat komt voorop, proto. En tokos, dat weet iedereen. Niet? Weet je niet wat een toko is? Een winkeltje. Oké. Prototokos. Het eerste verkregen. Verkregen. Prototokos. Letterlijk dus eerst verkregen. En wij vertalen dat naar het Nederlands vervolgens. Met eerst geboren. Heb je die? Wij kennen trouwens nog zo'n woord. Dat heb ik je nog niet genoemd. Want in het Oude Testament krijg je nog een ander woord. Een volstrekt synoniem. In onze Statenvertaling staat er dan, ik ben even aan het kijken of het klopt, in het Oude Testament, ja, in het Oude Testament staat er dan Yachid. En dat komt van het Hebreeuwse Egad, Egad, het woord is Yachad, Yachid. En Egad is één. Dat kent iedereen die voor Nicea geboren is. Hoort Israël, hoort. De Heere uw God is één. Egad staat daar. En dan heb je het als bijvoeging naamwoord te voeden bij het mag. Yachid. En dat wordt dan vertaald met eenzaam. Denk even na over het Nederlandse woord. Eenzaam. Nogal één. Nogal al Eén. Eenzaam. U weet wel, spaarzaam. U kent die woorden toch? En eenzaam, dan ben je tamelijk alleen. Ben je only the lonely, enzovoort. Ja. Moederziel alleen heet dat. Maar goed. En dat woord eenzaam, dat vind je in het Oude Testament ook. En dat wordt dan vertaald, ja, ik kan het niet helpen. Dat wordt naar het Grieks vertaald met monogenes. Monogenes. Mono is, dat is niet stereo, hè. Mono is één. En genus, dat komt van genesis, genezen, genereren, voortbrengen. Dus dat vertalen wij naar het Nederlands weer met enig geboren. Genereren. Oké, letterlijk is dat aardig vertaald. Alleen je moet ervoor doorgeleerd hebben om te begrijpen dat enig geboren in het Nieuwe Testament volstrekt hetzelfde is als eenzaam in het Oude Testament. Namelijk Yachid. Maar waarom is die eenzame zo eenzaam? Omdat hij apart gezet is, afgezonderd is van zijn broederen. Bent u daar nog? Omdat hij het eerst geboorterecht heeft. En je ruikt aan het gebruik van die woorden dat er iets niet aan klopt. Maar ja, u ziet, etymologie helpt je hier niks. Wat je hier helpt, is de enige echte regel die ik ken met betrekking tot de hermeneutiek. Dus dat hele vak kan je afschaffen. Het is maar één zin, en ik roep hem regelmatig. Dat houdt in dat alle nieuwtestamentisch Griekse woorden een betekenis ontlenen. Niet aan het Grieks of aan het Griekse woordenboek, maar ze ontlenen betekenis aan het Hebreeuwse woord waarvan ze de vertaling zijn in de Septuaginta. En dat is ook het enige nut van de Septuaginta, want voor de rest is het een bar slechte vertaling. Dat staat in de boeken. Kun je nakijken. Een slechte vertaling. Wat moet je er dan mee? Nou, het geeft ons de betekenis van de Griekse woorden die later gebruikt zouden worden in het Nieuwe Testament. Dus het woord vlees worden betekent de vervulling van wat beloofd was. En niet de geboorte van een kind, al was het ook in Bethlehem. Vlees worden betekent, Johannes 1, dat een woord wat oorspronkelijk gesproken is, zijn vervulling heeft gekregen. Dan krijgt het gestalte en dan is het klaar, dan materialiseert het zich en dan enzovoorts. Dat is vlees worden. Zodat de uitdrukking in Johannes 1, waar we vanmorgen begonnen, Johannes 1 vers 14, het woord is vlees geworden, niet betekent dat de zoon is geboren in Bethlehem, maar het betekent dat het woord dat God 4000 jaar lang gepredikt had, dat het vervuld is geworden in de opstanding van de Heer Jezus Christus, wiens heerlijkheid wij aanschouwd hebben, zei Johannes. Moeilijker is het niet, alleen er zijn dikke boeken geschreven om het moeilijk te maken. En als je zegt, ik heb een boek waar het zo in staat, dan zeg je, ja, dat zal wel, ja, ik ook. Plenty, maar ze hebben het allemaal fout. Ze zondigen tegen de enige echte, de regel van de hermeneutiek, waar ze gewoonlijk mee schermen. Die denken dat er regels zijn voor hermeneutiek, voor schriftuitleg. Die zijn er niet, dit is de enige. Voor de rest red je. Lezen wat er staat. Schrift met schrift vergelijken, als je dan echt een regel wil hebben, dan is het Petrus die zegt, geen profetie is van eigen uitleg, je moet ze naast elkaar leggen, je moet ze met elkaar vergelijken en eventueel in elkaar schuiven, over elkaar heen leggen, ze vullen elkaar aan, want het is maar één auteur van de hele Bijbel. Nou, en dat is de hele hermeneutiek, daar is niks moeilijks aan. Maar je moet je er wel aan houden natuurlijk. Dus wat je krijgt is dit, dat de begrip eerst geboorte via twee verschillende Griekse woorden in het Nieuwe Testament terechtkomt. Het ene is in onze vertaling enig geboren. En dan staat er in het Grieks monogenes, monogenes. En het andere is eerst geboren en dan staat er prototokos. Maar de beide woorden hebben niet de betekenis van geboren worden. En zelfs niet de betekenis van de eerste chronologisch. Maar wel de betekenis van de eerste in rangorde, van bovenaf. Dat is soms ook de eerste in chronologie. Dat kan zijn, maar dat is niet waar het primair over gaat. Het gaat over het eerste geboorterecht. En nou hoop ik dat u een pen bij de hand hebt. Komt-ie. Monogenes, in het Oude Testament, ik heb het voor u opgezocht, in de Septuaginta, kost je een vermogen, want dan heb je een concordantie op de Septuaginta voor nodig, en dan moet je bovendien nog Grieks leren lezen, want anders gaat het nog niet. Dus ja, maar ik krijg het gratis vandaag. Dus in de Septuaginta kom je tegen monogenes, kom je tegen in verband met Richteren 11 vers 34... Dan gaat het over het enige kind, een dochter namelijk, van Jefta. Dat was kennelijk de erfdochter. Volgens de oppervlakkige lezer werd zij gedood. Want ze werd toch geofferd? Want men denkt dat als je geofferd wordt, ga je dood. Dat is een heel hardnekkig misverstand waar we nooit meer vanaf komen. Omdat het geworteld is volgens in ons taalgebruik. Dus daar kom je niet vanaf. Maar die dochter is aan de Heer gewijd geworden. En heeft daarna in afzondering geleefd. En elk jaar werd ze bezocht. Dus het is niet op een altaar gebracht of zo letterlijk. Of laat staan op een slagbank. Maar ja, het zit vast in kerkelijke traditie. Dus je krijgt het er nooit meer uit. Maar goed, dat doet er nou verder niet toe. Maar wat denkt u van Psalm 22, vers 21? Daar staat, red mijn eenzame van het geweld des honds. En Psalm 22 is de lijdenspsalm bij uitstek. Die trouwens in het Nieuwe Testament meerdere keren wordt aangehaald in verband met de kruisiging. Inclusief, ze hebben het lot geworpen over mijn gelaat. En ze bespotten mij en ze geven mij edik te drinken. Staat allemaal letterlijk in Psalm 22. En dan krijg je in vers 21 ongeveer. Red mij van het geweld des honds. Red mij van de hoornen des eenhoorns. Zodat de vraag logischerwijs is, hoeveel hoornen heeft een eenhoorn? En red mij van des leeuwen muil. Ter onderscheiding van kuil, uiteraard. Maar er staat, red mijn eenzame, red mijn jachid, mijn monogenes. Maar u wordt geacht te begrijpen dat het woorden zijn van de Heer Jezus. En dat het slaat op zijn eerstgeboorterecht. En op grond van zijn eerstgeboorterecht moet hij gered worden, want hij heeft een functie. Heb u dat nog? Dat is Psalm 22, vers 21. Je vindt er trouwens een echo van in Psalm 35, vers 17. Hetzelfde, red mijn eenzame van de jonge leeuwen. Maar eenzaam is weer monogenes, dat wil zeggen enig geboren, als je het doorvertaalt naar het Nederlands. En dat woord eenzaam duidt op, eigenlijk heb ik een veel mooiere vertaling, dat is het woord uniek. Wat eigenlijk weer hetzelfde is als enig, maar dat woord kennen we niet meer. Dan is het leuk, naar het schijnt. Wat dat maar wezen mag. Maar uniek, dat is hetzelfde, maar in een andere taal. Van één. Enig in zijn soort. Onvergelijkbaar. Waarom? Omdat het de eerstgeboren is, de man met begoer, met eerstgeboorterecht. De erfgenaam van de titel. En dat was de Heer. Zie? En dan in het Oude Testament ook nog trouwens, Psalm 25, vers 16. Maar het gaat ook over de Heer, via de psalmist. Ik ben eenzaam en niettemin ellendig. Dat is enig geboren. Dan kom je in het Nieuwe Testament terecht. Dat vindt u waarschijnlijk belangrijker. Monogenes, ditzelfde woord. Ja, goed. In het Nieuwe Testament. De eerste keer is Johannes 1, vers 14. Die ik natuurlijk al een paar keer genoemd heb nu. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Van de opgewekte namelijk. De gekruisigde had geen gedaante nog heerlijkheid, zoals ze zegt. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enig geborenen, monogenes. Als van de enig geborene, voor de goede orde, enkelvoud, hè? Mannelijk, tweede naam van, enkelvoud. Een heerlijkheid als van de enig geborene van de Vader. Dat is hij ook. Welke enige geborene? Nou, die van Zacharia 12, die ik u vanmorgen gelezen heb. Over wie men rouw zou bedrijven. Want daar staan die woorden. De enig geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En dat slaat uiteraard op het nieuwe verbond. En dat brak inderdaad pas aan in de opstanding van Christus. En daar gaat het dus over. Dan hebben we vers 18. Niemand heeft ooit God gezien. De enig geboren zoon. Er is wat twijfel of de uitdrukking compleet daar wel staat. Of hoort te staan in de grondtekst. Maar ik heb er geen probleem mee, dus doe maar. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft verklaard. Ja, hem verklaard, heeft ons, ja, dat, doe maar. Ja. Niemand heeft ooit God gezien. Wat men gezien heeft namelijk, wordt achteraf... Dit is geschreven achteraf, na de opstanding van de Heer Jezus. Wat men gezien heeft, wat Mozes gezien heeft dus, en eventueel andere profeten, wordt achteraf gezegd de zoon geweest te zijn. Begrijp je me goed? De term komt in dat verband in het hele Oude Testament niet voor. Behalve profetisch, van die zal mijn zoon zijn, 2 Samuel 7, enzovoorts. Maar achteraf wordt gezegd dat wat wij nu kennen als de zoon, onder de naam Jehovah, de Heere namelijk, Jezus Christus, dat wat men vroeger gezien heeft, dat is de Heere. En die kennen wij nu als de zoon. Dus wat zag men? De zoon. Als het uitgedrukte beeld van de vader. En dat is het dan. Zie. Maar het is profetisch. Ik ben ook van mening dat daar waar Mozes bijvoorbeeld nogal omstandig, althans in een deel van de Heer te zien kreeg, dat dat profetisch is voor de situatie onder Mozes, namelijk onder de Mozaïsche wet, waarvan men slechts een deel te zien kreeg van wie de Heer werkelijk is. Heb ik dat zo goed uitgelegd of... Nee, Mozes kreeg de achterste delen van de Heer te zien. Weet u nog? En dan moest hij nog schuilen in een rotspleet en alles. Een heel klein beetje kreeg hij de zin. En Johannes zegt achter, nou niemand heeft gezien. En voor zover men wat gezien heeft van de Heer, is het, nou ja, de buitenkant. Maar die kennen we inmiddels. En wij kennen hem als de Heere. Ja, Jehovah, Yeshua, Mashiach. Ik aarzel altijd om het zo te zeggen, want voor je dat het weet ben je een Messiaanse Jood of zoiets. En u weet, ik hou niet van die termen. Ik ben een christen namelijk. Maar goed, maar hier staan die woorden dus, enig geborene. Dat is ook in Johannes 3 vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon, monogenes, gegeven heeft. Dat is de opgewekte. Heeft hij gegeven in de hemel, ik citeer Hebreeën 5, en geheiligd dan wel gereinigd zijnde, nadat hij gehoorzaamheid heeft geleerd uit hetgeen hij heeft geleden, is hij oorzaak voor eeuwige zaligheid geworden voor allen die hem gehoorzaam zijn. Niet aan het kruis, maar in de hemel aan de rechterhand Gods. Want gelijk Mozes, dat is hier, vers 14, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, die dus een type is van Christus, alzo moet de zoon of moest de zoon des mensen verhoogd worden. Daar staat toch expliciet dat de slang van Mozes, de koperen slang, een beeld is van de zoon des mensen, die verhoogd zal worden. Hoe hoog? Volgende vers. Tot in de hemel zelf uiteraard. Want daar heeft God die zoon gegeven. Opdat een ieder die naar hem opziet, niet verderven maar eeuwig leven hebben. Dat is wat het is. Ja, dat staat ook niet in de boeken. Waarom niet? Ja, omdat er in de boeken staat dat de slang een beeld is van de duivel. En daar kun je mee wegkomen, omdat iedereen weet dat die slang in die boom, de tuinslang zal ik maar zeggen, u kent hem wel, goed, dat dat een beeld is van de duivel. Jawel, maar het is te oppervlakkig. Maar dat staat in de boeken. Wat er hoort te staan, is dat de slang een beeld is van de vorst, de macht, over de stoffelijke wereld. De stof, de materie. Dat hoort er in de boeken te staan. Zodat de slang bij gelegenheid een beeld is van de duivel die de wereld regeert, maar bij gelegenheid ook van het Davidische koningshuis. En van Dan, om een andere reden trouwens. De stam van Dan, Genesis 49, maar die noem ik verder niet. Maar van het Davidische koningshuis. Want daaruit zou degene voortkomen die inderdaad de hele stoffelijke wereld aan zich zou onderwerpen. Hebben jullie dat nog? En meer specifiek, die slang, die verhoogde slang die Mozes moest maken, die dus geformeerd werd onder de wet, want dat is de uitbeelding, is in zichzelf een beeld van het hoge priesterschap van het nieuwe verbond. Na de ordening van Melchizedek. Dus Mozes moest hem omhoog steken. Niet kruisigen, omhoog steken. Het is de hemelvaart van Christus. De verhoging van Christus. Zie? Ik voel me altijd een beetje machteloos als ik deze dingen zeg. Want ja, ik weet het ja. Als ik een boek uit de kast trek, dan staat het er ook niet in. Dan, men durft het ook niet. Toch? Ja. Zeg ik geks vertellen tussendoor? Ik weet nog dat ik als jongen, ik weet niet hoe oud ik was, maar rond de 20 of zo, kreeg een boekje in handen, Ontdekkingen over Genesis, uitgeverij De Haan. Het heeft diepe indruk op me gemaakt, dat merkt u. Ontdekkingen in Genesis of over Genesis, Discoveries in Genesis of zoiets van Dr. Wiseman, Engelsman. We hebben het hier wel op de boekentafel gehad, want we hebben het zelf opnieuw uitgegeven ooit. Maar er staat dan in hoe dat zit met de opbouw van het boek Genesis. Dat het geschreven is door Adam en door wie dan ook maar en door Sem en door Noach. En omdat het erbij staat, hoe het opgebouwd is en dat die verschillende episoden zijn geschreven door de aartsvader zelf enzovoort. En met allerlei bewijzen erbij hoe dat in elkaar steekt, waarom bepaalde dingen herhaald worden. Omdat het namelijk van verschillende schrijvers is enzovoort. Prachtig verhaal. En wanneer het geschreven is, het boek, 30 jaren of zo. Nou, met moeite vind ik dan ergens terug dat die opvatting ook bestaat, ja. Maar als je gewoon een boekje neemt, ook van de Brandpunt Bijbelscholen in de tijden, van Ouweneel enzovoort, misschien staat er dan al net in, want het kan gebeuren, van ja, dat is ook een theorie enzovoort. Maar ze durven gewoon niet te zeggen, en zo is het, want je moet blijven zeggen, nee, het is geschreven door Mozes en God heeft het hem gedeclameerd, of hoe noemen ze dat, voorgezegd. Gesouffleerd, ja, dat gaat, weet ik niet, maar het is enzovoorts. Waarna je een heleboel vragen overhoudt, van waarom zegt Mozes dat dan, want hij wist toch ook wel beter toen. Ja, daar hebben we dan geen antwoord op. Maar niemand durft gewoon te zeggen, en zo is het. Omdat het in strijd is met de traditie. Maar hoezo traditie? Men heeft er zich nooit in verdiept. Het heet immers 1 Mozes, 2 Mozes, 3 Mozes, in het Duits. Wat dan als wij zeggen, maar het is niet van Mozes. Nou, dan ben je dus een modernist en dan deug je niet, dan ben je een ketter enzovoort. Dus ja, je komt er nooit doorheen door die dingen. En dit ook, hè. Men is gefixeerd op een kruis met een corpus erop, het liefst ook nog enzovoorts. En we hebben ook een lied door een blik op het kruis in zijn leven. Maar het is niet waar hoor. Als je dat letterlijk en smal neemt, is het niet waar. Het is een blik op een verheerlijkte Christus aan de rechterhand Gods. Dan word je genezen van al die slangen naar beneden. Heb je die nog? Ja, niemand durft het te zeggen. Ik zal je nog wat vertellen, want mijn broer heeft toch uit de school geklapt. Ik kan het hier achter niet verstaan wat hij hier zegt. Dat is misschien wel prettig. Maar ik had het u kunnen voorlezen dat mijn vader commentaar geeft op bijvoorbeeld de Handelingen 13. Dat doet hij inderdaad. Dat heb ik thuis wel, Handelingen 13. En daar staat dat God Christus uit de dood heeft opgewekt, ook met de woorden: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dan schrijft mijn vader meteen van: ja, kijk, hij was natuurlijk altijd al de zoon, maar daar gaat het hier niet over. Maar hier wordt het dan specifiek toegepast, heel in het bijzonder op zijn opstanding, en daarmee is het ook definitief enzovoorts. Maar hij was als de dood dat iemand zou zeggen dat hij ontkent dat Jezus altijd al de zoon was van eeuwigheid af enzovoorts. Want dat staat in die Nicaïaanse geloofsbelijdenis. En als je zegt dat is niet zo, want er staat niet in de Bijbel zegt het anders. Ja, dan ben je een ketter. En mijn vader was dan iemand die zei: ja, soms moet je dingen een beetje, dan moet je wat voorzichtig mee wezen, want anders doet het meer kwaad dan goed. En mijn vader en ik hebben dat kennelijk niet echt helemaal gemeen, maar ik ben wat makkelijker. Ik zeg: nou ja, als het niet waar is, is het niet waar, en doe maar. Ja, ik zeg het maar gewoon, want ik ben van mening dat we daarom ook iets als restitutieleer zijn kwijtgeraakt. Omdat die mensen zeggen: ja, je kan beter je mond overhouden. Of ik denk aan die evangelistenzoon die in de lerarenkamer van de Brandpunt Bijbelschool, Evangelische Bijbelschool, aan mij vroeg over een brochure die ik geschreven had over de bruid en de bruidegom. Van wie heb je die onzin, zei hij tegen mij. Ik kan geen namen noemen, want de man is nog zeer actief en bekend. Van wie heb je die onzin? En ik weet nog dat ik verbouwereerd was, en dan ben ik zo naïef als wat. Toen zei ik: ja, van mijn vader. Er waren twee betere antwoorden. De een is uit de Bijbel, en de andere zou geweest zijn van jouw vader. Dat zou correct geweest zijn ook. Maar ja, maar dat deed men niet. Het was tegen het zere been. Dus het idee dat de gemeente een vrouw is en een bruid die zichzelf moet voorbereiden op een bruiloft, dat is zo ingeslepen en dat spreekt de mensen zo aan. Want dan hebben ze iets om voor te werken en dan leven ze toch weer onder de wet. Wij moeten dit en we mogen niet zussen. En de bruidje, Klaas Roosendaal zei ervan, ze het bruidje uitkleden en het bruidje aankleden. Of andersom, dat wil ik afwezen wat die... Die zei dat wel dus. En mind you, al die evangelisten uit mijn jeugd waren allemaal leerlingen van Roosendaal. Heus. Maar je hoort ze er niet over, want dan krijgen ze problemen mee. Of zoals die andere man in diezelfde lerarenkamer tegen mij zei. Ja, riep me zelfs apart. En die zei: ja, ap jongen, maar je weet toch wel waar je bent hier. Dit is van het zoeklicht. En daar leren ze dat de gemeente de bruid is. Dus daar moet je hier niet over praten. Op het Brandpunt. En ik weet nog dat ik daarna helemaal in de knoop zat. Hoezo niet? Hoezo niet? Als het toch in de Bijbel staat. Waar staat dan niet om iemand anders zijn opvattingen of zo'n traditie in ere te houden? Ik heb maar één traditie. Dat is de Bijbel en niks dan de Bijbel. Zie je? Echt maar, en als ik dan een keer iets buiten de Bijbel aanhaal om te laten zien dat het inderdaad klopt, en ze zeggen ze: ja, hij heeft argumenten, haalt hij van buiten de Bijbel. Jongens. Hè? Nee, persoonlijk trek ik me dat niet aan. Wat ik me aantrek is dat je kan praten wat je wil. Je kan de mensen een Bijbel voorhouden. Maar ook nu krijgt mijn vader gelijk. Die zei: ja jongen, je kan er wel 100 man in de zaal hebben, maar je doet het echt maar voor 1 of 2. Ik hoop niet dat ik u nou beledigd heb, maar echt, dat zei hij. En niet maar 1 keer, hij heeft me vaak genoeg gewaarschuwd daarvoor. En zo is het ook. Het komt niet verder, men wil bevestigd worden in een bepaalde traditie van: wij weten het en wij hebben het en wij zijn er. En dat is het dan. En voor de rest is het ritueel. En daarom dit soort dingen die ik u nou probeer te vertellen, dat is echt heel moeilijk hoor. Nou ja, goed. Het Nieuwe Testament dan. Daar waren we, ik neem de draad weer op. Dit was Johannes 3, vers 16. Zijn enig geboren zoon gegeven aan de rechterhand Gods. Uitermate verhoogd en de naam boven alle naam, opdat in die naam alle knie zich zou buigen. Dat is Filippenzen 2, omdat hij oorzaak is voor eeuwige zaligheid. Hebreeën 5, enzovoorts. Nou, dan volgt vers 18. Die in hem gelooft wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft is onveroordeeld, leeft namelijk onder het oordeel Gods, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren, monogenes, enige geboren zoon van God. En dan in Johannes 4, vers 9. In Johannes 4, vers 9. Hierin is de liefde God jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven, opdat wij, niet de wereld, opdat wij zouden leven door hem. En het is de enige geboren zoon. Monogenes. In het Hebreeuws, Yachid. De onvergelijkbare, de unieke, enzovoorts. De eenzame. Dan hebben we in dat verband en in het voorbijgaan Lucas 7, vers 12. Daar gaat het over de jongeling van Nain. Kennen wij nog een jongeling van Nain behalve die? Ja. En hij heet Jozua. Want het was de zoon van Nun. Nain, dat woord is het. En hij heette Jozua, maar dat is Hebreeuws voor Jezus. En hij was uit Efraïm. Uit Jozef dus. Hoofd van de stam van Jozef, van het huis van Jozef. Enzovoorts. Ja, dat is niet voor niks. Want deze jongeling van Nain, de enig geboren zoon van zijn moeder, staat er, is een beeld van de 10 stammen van Israël. En dan heb je weer zo'n zoon, de enige die dood is. Noem nog eens een enige zoon die dood is, die uit de geschiedenis van Elia, die uit de geschiedenis van Elisa, zonen van de weduwe en wat het maar was allemaal. En wat dacht u eigenlijk gewoon van Jozef? Oké, die was niet dood, maar er staat hij was dood, maar hij leeft. Toch? Allemaal hetzelfde. Duidt allemaal op de 10 stammen van Israël. In onze dagen zeg maar, die is dood, dat is weg. Dat heeft zelfs geen zelfstandig bestaan. Dus, allemaal Joodse volk enzovoort. Nee, hij heeft zijn eigen bestaan en is levend. En dan heb je nog de verloren zoon. Die dood was, staat er. Lees het maar na. En hij leeft. Toch? Ik heb er nog een paar, maar die laat ik maar achterwege, want het doet er verder niet toe. Jongeling van Nain, enig geboren. En dat is met impliciet de erfgenaam. En hij wordt tot leven gewekt. En dan heb je nog, het gaat over precies hetzelfde eigenlijk, maar het heet de maanzieke knaap in Lucas 9, vers 38. Dat is ook een monogenes. Dan heb je, voor zover ik me nu kan herinneren, alle schriftplaatsen die naargaande gehad. Wat betreft monogenes. Dan heb je het andere Griekse woord. Dat is prototokos. Daar kan ik u niet alle teksten van geven, want het is in het Oude Testament 116 maal de vertaling van Begoor. Prototokos. Dat is dus het woord. Eerstgeboorte, eerstgeborene enzovoort. Eerstgeboorterecht. Het is eenmaal de vertaling van Rishon. Maar dat komt weer van Reshit, Resh, de eerste. Eén keer is het vertaald met hoofd. Eerste, hoofd. En één keer is het, maar dat is voor de statistiek maakt het toch niks meer uit. Is het de vertaling van Peter in het Hebreeuws. En dat betekent zoveel als openen. Maar in het verband is het het openen van de baarmoeder. En daarmee een synoniem voor eerstgeboorte. En zo is het dus ook vertaald. Maar het komt dus 119 keer voor in de Septuaginta. In het algemeen als vertaling van Begoor. Dus die teksten ga ik u niet noemen. Het lijkt me voldoende. In het Nieuwe Testament komen wij prototokos tegen in Matthäus 1, vers 25. Zij baarde deze haar eerstgeboren zoon. Jezus. En zij is uiteraard Maria, deze haar eerstgeboren zoon. Maar niet haar eerste zoon, maar dit woord, eerstgeboren, prototokos, implicerend degene met eerstgeboorterecht, tenzij anders vermeld. En het wordt niet anders vermeld, en bovendien wordt u geacht te begrijpen dat Maria was niet zomaar iemand. Zij was de prinses uit het huis van David. Sterker nog, zij was de erfdochter. Want ik ga niet onder detail, ik kan het u echt niet uitleggen, dat duurt veel te lang. En ik vind het nu ook niet zinvol. Maar als je de naam van Jozef tegenkomt aan het eind van de koningslijst, de lijst van kroonpretendenten in Matthäus 1, daar staat de naam Jozef. Dat is de laatste erfgenaam daar. En dan wordt het Jezus. En mocht nou iemand, niemand doet het ooit, maar mocht nou iemand vragen, hoezo Jozef? Per slot wordt hij ook genoemd in Lucas 3, langs een andere lijn. Hoezo Jozef in Matthäus 3? Dan staat het er gewoon achter. Jozef, de man van Maria. Want dat is de lijn van Maria. Dat staat niet in de boeken. In de boeken staat het precies tegenovergesteld. Nou ja, of er staat, we weten het niet, of ze hebben nog een theorie dat het nog anders is. Maar dit is heel eenvoudig. Hoezo Jozef? De man van Maria uit welke geboren is, enzovoorts. En dat betekent dat Jozef daarvoor komt, omdat hij getrouwd was met Maria. En daarmee had hij de troonsrechten. Die eigenlijk bij zijn vrouw, bij Maria, berusten. Maar ze komen terecht bij Jozef door het huwelijk. Want zo werkt dat met die erfdochters. Ze moeten trouwen binnen de eigen stam, maar dan wordt hun mannelijke echtgenoot, alsof je ook vrouwelijke zou hebben, maar goed. Sorry, maar hun mannelijke echtgenoot wordt dan de eigenaar van het erfrecht. Dus Maria was niet zomaar een meisje ergens in Nazareth die een engel op bezoek kreeg. Heb je dat? En als ze dan een kind krijgt, ja, dan is dat de erfgenaam. Dan gaan de kanonschoten af. Waar is de geboren koning der Joden? En dan komen ze van heinde en vooral van ver, komen ze dan met geschenken, met goud, wierook en mirre, zodanig tot heel Jeruzalem overhoop ligt. Staat allemaal in de Bijbel wat ik u vertel nu. Dat weet toch iedereen? Dat is niet maar een meisje uit Nazareth. Die dan trouwt met of verloofd was met de timmerman of zoiets, weet je veel wat. Hè? Dus zij baarde deze haar eerstgeboren begoer, zoon. Onthoud, de eerstgeboren is bestemd voor de Heer. Er staat een wet in het Oude Testament wat ermee moet gebeuren. Die moet in de tempel aan de Heere God gewijd worden. Na 40 dagen. En we lezen ook in Lucas 2 dat dat gebeurde. En bij die gelegenheid was daar een Simeon. Zal ik eens niet, denk ik altijd. Wie is er het eerste? Simeon. Die dan bij gelegenheid weer Petrus heet, maar u weet allemaal dat die eerste handje ervoor, het is altijd Simeon, hè, Simeon. Al in de dagen van Jozef, het was Simeon. Altijd. Vaker dan u denkt, maar toe maar. Simeon doet een profetie over de zaligheid die eerst naar het einde der aarde zou gaan. Niks Joodse volk. Voor alle volken, licht der heidenen tot aan het einde der aarde. Oh ja, en voor uw volk Israël. Komt er nog achteraan. Maar goed, Simeon. En dan heb je ook nog Hanna, Anna, Ganna. Het is ingewikkeld, maar dat is dezelfde naam. Anna. Nee, niet Peninna, maar wel Anna. Dezelfde naam. Waarom ik het zeg? Om moeilijk te maken. Die Anna, die ook geen kinderen kon krijgen, het Oude Testament. Deze was uit het stam van Azer. Dat was bijzonder. Maar dan moet je natuurlijk nog wel weten dat in de Joodse traditie de gedachte leeft dat voordat de Messias komt, moet er eerst een vrouw uit Azer optreden, verschijnen. En dat is ontleend aan de geschiedenis van de zonen van Jacob, van Israël, toen ze met z'n allen, met z'n 74 totaal, het is ingewikkeld om te formuleren, maar zoiets, gingen ze met z'n allen naar Egypte, krijgen een opsomming. En de enige vrouw die daarbij genoemd wordt, is een vrouw uit Azer. En er wordt een gedachte aan ontleend dat voordat het Messiaanse Rijk aanbreekt en dus de Messias komt, moet er een vrouw uit Azer verschijnen. En laat die nou in Lucas 2 ook daadwerkelijk op de proppen komen. Heb je die? Maar goed, waar het me om gaat is, het is de eerstgeboren zoon. En na 8 dagen wordt hij besneden en na 40 dagen, na 7 en 33... Hartelijk dank, dat is Leviticus 12 onder andere. Na 7 en 33 dagen moet hij gewijd worden volgens de voorschriften van het eerstgeboorterecht, volgens de wet enzovoort. De erfgenaam van de troon die er niet is, maar wat niet is kan nog komen. Toch? Goed. En vandaar. Eerstgeboren zoon, niet omdat hij de eerste was, trouwens, dikwijls gelooft men niet eens dat ze nog meer zonen gehad heeft. Men heeft mij uitgelegd dat er behoefte is aan een reine maagd om te aanbidden. Het ontgaat mij grotendeels, maar het zal aan mij liggen. Men zegt, ja, dat is in alle religies zo. Ja, dat weet ik, natuurlijk. Maar het is zo sinds Genesis, mag me niet vergissen, was het 3? Het zaad der vrouw. Dat zal de zaad van de slang de kop vermorzelen. Je vindt het onder alle klassieke religies in de wereld. Het idee van een vrouw, een macht. Of ze nou Ceres heet of Diana of Artemis, de macht. Enzovoort, hoe ze maar heet, de macht. En ze krijgen allemaal een zoon. En die verslaat altijd een draak of een slang. Of een met meer koppen zelfs. En wat het maar is. Dat vind je in de hele wereld. Vind je er ook in het boeddhisme, hindoeïsme. En daar kom je allemaal tegen. Echt wel. En dat hebben ze niet uit de Bijbel. Dat hebben ze uit de menselijke traditie. Overlevering. Die op een of andere wijze is vastgezet in de sterren. Aan de sterrenbeelden. Hebben die nog? Dat is een verhaal, dat weet niemand. Dat vindt niemand belangrijk of interessant of zo. Bovendien, die dingen bewijzen dat de Bijbel gelijk heeft. En dat is vervelend voor vele zogeheten wetenschappers. Maar goed. Wat zei ik, Matthäus 1, vers 25, was een lijstje aan het maken. Oké, Lucas 2, vers 7, zij baarde haar eerstgeboren zoon. Zelfde verhaal. Begoer. Dat woord is het. Niet in het Grieks, maar in het Hebreeuws. Begoel. Prototokos. Maar nu zal ik deze lijst vervolgen. Ik neem gewoon de Bijbelse volgorde. Hè? Zoals je systematisch studeert. Dan krijg je dus Romeinen 8. Maar dan val je wel met je neus in de pudding. Of waar val je dan ook alweer in? Romeinen 8. Want in Romeinen 8 komen we voor het eerst in het Nieuwe Testament de term aanneming tot kinderen tegen. Staat de vertaling. Zoonstelling dus. Dat is in vers 15. Maar in vers 29 staat: die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren verordineerd den beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn, of worden, opdat hij, die zoon, de begoer, de prototokos, de eerstgeborene zou zijn, samen met vele broederen. En ja, nou heb ik een moeilijke taak, want dan moet ik eerst uitleggen dat de eerstgeborene is een zoon, de erfgenaam, dat is Christus. Een broeder, kijk, als zoon betekent erfgenaam, en dat betekent het in de praktijk, dan betekent broeder dus mede-erfgenaam. En waarom ook niet, want dat woord wordt al gebruikt in vers 17 van dit hoofdstuk. En dan moet ik nog uitleggen dat het woord onder, vers 29, in de uitdrukking onder vele broederen, dat is het Griekse woordje en. Het is het Nederlandse woordje in. Maar het Griekse woordje en heeft een sterkere betekenis dan het Nederlandse woord in. Het betekent namelijk een nauwe verbondenheid met. Een eenheid met. Twee dingen bij elkaar horen. Het een woord heet het. De een is in de ander. Of de ander is in de een. Vandaar dat u en ik, wij zijn in Christus. Dat is dat woord, dit ook, in Efeze 1 bijvoorbeeld. Maar ook Christus is in ons. Dat is precies hetzelfde. Maakt geen verschil. In het Nederlands wel, in het Grieks niet. Dat betekent, die twee horen bij elkaar en zijn van elkaar niet te onderscheiden. En verder hebben de vertalers uitgevonden, als regel, hebben ze afgesproken min of meer, of ze uitzonderingen gemaakt hebben, weet ik niet. Maar de regel die ze hadden is, als dat woord in, de Griekse en, gevolgd wordt door een enkelvoud, vertalen we met in. Dus wij zijn gezegend in Christus, want Christus is één, is maar enkelvoud. Maar als het heet Christus in u, in de Colossensebrief, en u is meervoud, u lieden eigenlijk dus. Als er meervoud volgt, dan vertalen we met onder. In de zin van te midden van. En dat is hier ook gebeurd. Dus daar staat op dat hij de eerstgeborene zei onder vele broederen. Maar de werkelijke betekenis is op dat hij de eerstgeborene zei samen met. Met elkaar verbonden, onlosmakelijk, samen met vele, ander woord voor broederen, mede-erfgenamen. En mocht iemand nou roepen, dat is vergezocht, zeg ik, nee, dat is maar een halve bladzijde terug. Want daar staat het. Daar staat, indien wij, vers 17, kinderen zijn, dat is correct, kinderen staat daar. Indien wij kinderen zijn, zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van, of met, mede-erfgenamen met Christus, enzovoorts. Wat betekent dat, als we erfgenamen zijn? Nou, dat we onderweg zijn naar onze zoonstelling. Dat staat dan weer in vers 23. En er staat ook wanneer het is, dat is bij de verlossing van ons lichaam. En voor ons die levend overblijven tot de toekomst des Heren. Het is bij de opname van de gemeente. Dat is onze zoonstelling. Wij zijn kinderen Gods. En wij zijn geroepen tot zonen. En de bedoeling is dat Christus de eerstgeborene zij. Niet dat Christus de eerstgeborene zij, dat is hij al. Maar de bedoeling is dat hij de eerstgeborene zei samen met, te midden van, vele broederen. En dat is de gemeente. En moet ik er weer bij zeggen, en de gemeente die wordt geformeerd, niet sinds Adam of Abraham of wat het maar was. De gemeente wordt geformeerd sinds de opstanding van Christus uit levende gelovigen. En dus is Christus het hoofd. Resh, de eerste, het hoofd van de gemeente, daarmee ook de eerste van de gemeente. En inderdaad, de eerstgeborene, maar heel de gemeente die zijn lichaam is, betekent ook dat de gemeente met hem verbonden is. En die hele gemeente die zijn lichaam is, deelt dus in zijn zoonschap en in zijn eerstgeboorterecht. was de bedoeling. En daarheen zijn wij onderweg, zegt Romeinen 8, want wij zijn in hope zalig geworden. Enzovoorts. Maar misschien dat ik op Romeinen 8 nog terugkom. Want ja, dat gaat daarover. En daarna eigenlijk hoofdstuk 9 tot en met 11 ook. Maar toch maar. Maar ik maak liever deze opsomming even af. Want dan kom ik nog terecht in Colossense 1 vers 15. We hebben het over het woord prototokos, hè? De eerstgeborene. Dat is Colossense 1 vers 15. We hebben het over de zoon van Gods liefde, aan het eind van vers 13. In wie we hebben de verlossing, en zo verder. De welke, die zoon dus, vers 15, de welke het beeld is des onzienlijken Gods. De zoon van God is het beeld van de onzienlijke God. Ik zeg het heel dikwijls. Dit soort uitspraken zijn geen uitspraken binnen het kader van de leer van de drie-enigheid. Het zijn uitspraken binnen de leer van de christologie. Dat wil zeggen, het zijn uitspraken meer specifiek over Christus. Dat wil zeggen, de verheerlijkte, de opgewekte. Want alle uitspraken over de Heer, de Zoon, Christus, die het beeld Gods is of iets dergelijks, zijn uitspraken over de opgewekte Jezus van Nazareth. Daar is geen uitzondering op. Hij is het beeld des onzienlijke Gods, Jezus, sinds zijn opstanding. Dat betekent concreet, voor degenen die moeite hebben dit te volgen, het betekent concreet dat als God hier de deur binnen zou wandelen, dan herkent u hem ogenblikkelijk als Jezus van Nazareth. En buiten hem is geen God, zei Jesaja. Nee, zei de Heer, in Jesaja, toch? Want als God verschijnt, dat wil zeggen gestalte aanneemt, dan verschijnt daar de gedaante van Jehovah die het beeld Gods is. De engel des Heren wordt hij ook wel genoemd. Maar het is inmiddels Jezus van Nazareth in wie God zich uitdrukt. En dus die het beeld is van de onzienlijke God. Aan Timotheus schrijft Paulus over de onzienlijke God die te zijner tijd geopenbaard zal worden. Christus namelijk die de onzienlijke God aan het licht zal brengen enzovoorts. Heb je dat nog? Hij zal te zijner tijd vertonen, staat er dan. De onzienlijke God. Ja. Die het beeld is des onzienlijke Gods. De begoer. De eerstgeborene aller creaturen. Dat wil zeggen dat hij de drager is van het eerstgeboorterecht. En dat betekent dat als hij zoon van God is en dus Gods begoer, dat hij God altijd en overal vertegenwoordigt. En als je tot God nadert, dan in laatste instantie ben je bij hem terecht. Verder is er niks. Hij is degene die gestalte geeft aan de Godheid. Zie? En dat betekent inderdaad dat aan hem alle dingen is onderworpen en dat hij ook de titel draagt. Heere. Ja, Heere God. Zeker wel. Ja. Want door hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemel, die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, tronen, heerschappijen, overheden, machten. Ja, hoe moet je het uitleggen? Is er geen uitzondering? Nee. De Hebreeënbrief zegt het ook, hij is uitermate verhoogd. Dat wil zeggen, God heeft aan hem alle dingen onderworpen en er is niks uitgezonderd dat hem niet onderworpen zij. Hebreeën 2, met dank aan Psalm 8. Iets anders is er niet. En dan, hij is voor alle dingen, vers 17, en alle dingen worden door hem in stand gehouden. Alle dingen staan tezamen door hem. En hij is het resh, hoofd. Resh, weet u nog van Reshit, ook eerste? Ja. Hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente. Hij die het begin is en nog een keer de eerstgeborene komt hij dus weer in uw rijtje, Colossense 1 vers 15, Colossense 1 vers 18, de eerstgeborene, de begoer, door zijn opstanding, uit de doden, opdat hij in allen, met name in de gemeente, ook in alles, maar dat staat op een andere plek, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Nou, het moet duidelijk genoeg zijn, hij is te dragen van het eerstgeboorterecht. Maar het is een eerstgeboorterecht dat wel degelijk ook vererfd werd via Adam, Seth, Enos, Kenan, Halal, wat het maar was, enzovoort. Via David, het huis van David, de lijn uit Matthäus 1, dan wel uit Lucas 3. Allebei, als u wilt, maakt niet uit, ze komen toch bij elkaar. Daar is hij de erfgenaam van. Dat is nog wat anders dan de timmerman uit Nazareth, toch? Hè? Ja, ja, die lijn, dat is zo'n stelling. Degene die de macht krijgt, die de naam, de titel krijgt. Vandaar dat de Messias in bijvoorbeeld Jesaja 49 aangeduid wordt met de naam Israël. Kijk, in alle handboeken staat dat vanaf Jesaja 40, het tweede deel van Jesaja, krijgen wij te maken met de knecht des Heren. Nou ja, uitgebreider, de leidende knecht des Heren. En de christelijke orthodoxie zegt, dat is dus Jezus. Dat is inclusief Jesaja 53. U weet wel, die van gelijk een lam enzovoorts, hè? Maar in Jesaja 49 heet hij Israël. Gij zijt mijn knecht, Israël. Dus wat doen de Joden? Die zeggen, nee, het gaat niet over Jezus, het gaat over ons. Het gaat over het Joodse volk. Daarom noemen wij ons Israël, dan kunnen we het hoofdstuk en alle hoofdstukken op ons van toepassing brengen. En ik ken een nogal bekende Nederlander, een Nederlandse, weet ik veel, evangelist, ik weet niet hoe je dat moet noemen, die dan ook zegt, ja, het Joodse volk moet lijden, maar er staat natuurlijk in Jesaja dat het Joodse volk moet, wij weten niet waarom, maar God komt daar wel mee weg, of komt daar wel mee klaar, dat wil God nou eenmaal, daarom moeten de Joden lijden. Ja, dat is het Joodse verhaal, ja. Maar dan wel uit een ongelovige bron, hè. Maar het is de Heer die daar Israël genoemd wordt. Omdat als je wil bij Israël horen, dan moet je komen tot de Heer Jezus, die als eerstgeborene, als koning, als zoon van David, maar uiteindelijk als hoge priester naar de orde van Melchizedek, het hoofd is van dat volk. En hij heeft de naam Israël geërfd, de strijder met God. Als je dan een brief wil schrijven aan Israël en je weet niet waar je het bezorgen moet, nou, bij hem. Heb je dat nog? Ja, als je een brief moet bezorgen aan Juda, in Bijbelse zin, waar bezorg je hem dan? Bij het hoofd van de stam van Juda. En dus bij de leeuw uit de stam van Juda. Bij de koning der Joden. Dat is niet Herodes. Heb u dat nog? En dus gij zijt Israël. En dat is wat de eerstgeborene doet. De naam erven, de titel meenemen en dragen en verantwoordelijk zijn voor het volk als zodanig. Je kan niet tot Israël behoren als je niet behoort tot de Heer. En als je uit eigen beweging een staat sticht onder de naam Israël, betekent het niet anders dan dat als de Heer zijn tijd gekomen acht, dat hij die hele staat verwoest, want het is niet van hem. Het is plagiaat, het is wederrechtelijk. En het bezit van het land is trouwens ook wederrechtelijk. Of ik het ze niet gun? Jawel, ik gun het ze best. Echt, dat meen ik van harte. Helemaal. Al heb ik daar mijn bedenkingen erbij. Ik heb mensen gekend, ik heb de namen zelfs bij de hand, zomaar. Maar ik heb mensen gekend die werden geacht Joods te zijn vanwege een Joodse moeder enzovoorts. Speelde nog prachtig piano, ook in onze bijeenkomst. Jij bent er nog eens bij geweest trouwens, in Bodegraven. Maar ik zou geen namen noemen. Er waren twee zonen en één dochter. Die dochter weet ik niet waar die gebleven is, maar die zonen die zijn allebei, meen ik, niet al één van de twee, maar meen ik allebei arts geworden. En die zijn geëmigreerd naar Israël, de staat Israël. Ergens in de 60e jaren is dat gebeurd enzovoort. Maar de Heer, die kennen ze niet meer hoor. Nee, die zijn opgegroeid in de vergadering van gelovigen. Jazeker wel. Maar ja, er zijn de verkeerde naam Israël nagewandeld. Oh, nou ik erover nadenken, er was nog een pleegzoon ook. In dat gezin, er was ook een Jood na de oorlog, had geen familie meer, werd in een gezin opgegroeid. In de vergadering dus, hè. Die werd baptistenpredikant na een studie in Amerika, hier in Nederland. Ik heb hem toen ooit nog eens een keer ontmoet. En vanuit de baptistenkerk is hij een soort voorganger geworden in de Joodse synagoge in Den Haag. En wat er daarna van hem geworden is, weet ik niet. Het ontroert mij, ik vind het zo erg. Ze waren Joods, ze moesten zo nodig Joods wezen. En wat raak je dan kwijt? De Heer. Dat is wat er gebeurt. Nou ja, ik heb die moeder ook gekend, maar ik zal u dat besparen. Ik vind dat zo tragisch. Die mensen weten beter, kunnen beter weten, maar laten hun Joodse identiteit, wat een volstrekt ongrijpbaar begrip is, laten ze prevaleren boven het feit dat ze kinderen God zijn. Dat is zoiets als Ezel die om een spijzen zijn eerstgeboorterecht weggeeft. En dat is nog het gunstigste geval, want achteraf ga je natuurlijk toch twijfelen of zulke mensen eigenlijk wel ooit tot geloof zijn gekomen. Of dat ze zich alleen maar dingen hebben eigen gemaakt om ergens bij te horen. Maar ja, wie zal het zeggen? Ik niet, ik weet het niet. Maar ik vind het diep tragisch. Nou, dan even Hebreeën 1 vers 6. Voor de opsomming alleen maar. Als hij wederom de eerstgeborene inbrengt in de wereld, Hebreeën 1 vers 6. Dat is een citaat met betrekking tot de opstanding van Christus. Want toen werd de eerstgeborene ingebracht in de wereld. En verder mag u het zelf bestuderen. Dan heb ik natuurlijk, ik sla er even één over. Openbaring 1 vers 5. Waar de Heer zichzelf voorstelt als de eerstgeborene uit de doden. Als de alfa en de omega beginnen en het einde ontleent aan Jesaja en dus gewoon Jehovah zelf. Maar het is Jezus die daar spreekt en hij zegt dat ben ik en ik heb de sleutels van de hel en de dood. Kortom, de eerstgeborene uit de doden. Openbaring 1 vers 5. En die er nog tussen hoorde was Hebreeën 12 vers 23. Maar daar heb ik geen tijd meer voor nu. Maar daar staat, gij zijt gekomen tot de algemene vergadering, namelijk de gemeente der eerstgeborenen. Waar dus staat dat wij, gelovigen, toegevoegd zijn aan de algemene vergadering. In het Nederlands zeg je dan erachteraan, der Staten-Generaal. Want het is zo weer Prinsjesdag. Algemene vergadering. Dat wil zeggen, hoe heette het, de vergadering van notabelen. Wanneer was dat? 1815? Wanneer het maar was. De algemene vergadering, de volksvertegenwoordiging. En via het Grieks heet dat de gemeente. Want de ecclesia is het woord voor wat bij de Joden heet de kahal, de volksvergadering. Toen zei iemand, ja, de gemeente bestond in het Oude Testament ook, want dat is kahal, dat komt overeen met ecclesia enzovoort. Dan zeg ik, nee, het woord kahal is de aanduiding van een volksvertegenwoordiging die verzameld is uit het volk. Maar God verzamelt zich nu een kahal uit de heidenen voor zijn naam. En kahal is het woord voor zo'n volksvergadering. Dat is een verzameling van mensen die betrokken worden in de wetgeving en de rechtspraak van het koninkrijk. En ze doen dat door de koning hierin terzijde te staan en bovendien zijn ze door de koning zelf benoemd. Net als in Nederland de vergadering der notabelen in de tijd, waarvan een groot gedeelte trouwens niet kwam opdagen, omdat ze ook niks zagen in die Willem I, maar toen maar. Nee, het is geen voetbalclub. Dat is Willem II. Oh, nou ja, laat maar. Maar in ieder geval, ze worden door de koning zelf uitgenodigd om zitting te nemen. Dat is de Bijbelse democratie en trouwens ook de Griekse. Men denkt dat het ging om een volksstemming enzovoorts voor het vaststellen van een volksvertegenwoordiger, maar dat is niet waar hoor. Het was de koning die ze aanwees, die ze selecteerde. Zo goed als in Amerika de president diverse mensen aanwijst. Nee, niet voor de volksvertegenwoordiger, maar wel voor de rechtspraak enzovoorts. Die worden geselecteerd. Je kan het niet iedereen laten doen die een grote mond heeft en dus mensen achter zich kan trekken. Kom op zeg, je weet wat er met Nederland gebeurd is daardoor. Toch? Gaat zomaar niet. Hè? Nee, wij worden dus door de Heer geselecteerd. En hij doet dat op grond van geloof. En dan voegt hij ons toe aan zijn kahal, aan zijn ecclesia, aan zijn gemeente van eerstgeborenen. Wij delen namelijk in het eerstgeboorterecht van Christus. En ik heb het u net gelezen uit Romeinen 8, omdat hij de eerstgeborene zei onder vele broederen. En hier staat het dus weer. Wij zijn of worden toegevoegd aan een gemeente van eerstgeborenen. Dat is zo'n stelling. Nou ja, daarheen zijn wij onderweg. En daarover hebben wij het weer in een volgende zitting.